Er zijn twee vragen binnen de kring van het christendom die om een antwoord vragen. En wel deze: wat heeft Christus aan een christen? En wat heeft een christen aan Christus? Wat heeft Christus aan een christen? Denkt u eens over een antwoord. Er zijn er die deze vraag beantwoorden met: Christus heeft veel aan een christen. Christenen zijn immers strijders, geestelijke militairen. Het zijn mensen die met de geestelijke wapenrusting aan erop uitgaan om het rijk van vorst Emmanuel uit te breiden. Is dat ook uw gedachte, geliefde? Is dat ook uw antwoord? Als u mij vraagt wat ons antwoord is op deze vraag: wat heeft Christus aan een christen? Dan laten we horen: niets. Wie er anders over denkt, mag vandaag de Heere wel vragen om veel ontdekkend licht. Want als we geen ontdekkend licht hebben, dan zien wij onszelf slechts als mensen met een goed stel hersenen, met een goed verstand. We willen graag pronken met onze godsdienst. En we staan als het nodig is klaar om onze religie te verdedigen tegenover iedereen die van ander gevoel is. Zodra echter het ontdekkende licht van de Heilige Geest uw en mijn hart gaat beschijnen en wij bekend worden gemaakt met onze diepste gedachten, ja, gaan inzien waarvoor wij ons verstand, inzicht en onze kracht gebruiken, dan moeten we wel tot de conclusie komen dat wij onszelf bedoelen. Psalm 147 zegt: die vertrouwen op hun benen, kan hij geen gunst of hulp verlenen. Wat heeft Christus aan een christen? Voor de tweede maal laten we het horen: Christus heeft niets aan hem. Wat heeft nu een christen aan Christus? Alles. Een ontdekte zondaar ziet duidelijk dat hij niets is in zichzelf en dat hij nooit wat uit en door zichzelf wordt. Maar nu is dit zijn troost en steun, dat in Christus alle gaven, alle schatten, wijsheid, licht en genade aanwezig zijn. Die iemand die niets meer heeft, juist nodig heeft in de strijd tegen vijanden van buiten en van binnen. Immers waar het nieuwe leven door genade gewerkt is in het hart, dan gaat de vijand zich ook mobiliseren om, als het mogelijk is, dat leven in de dood te krijgen, het de doodsteek te geven. In de strijd van dit leven ervaart men echter dat het niet onze zaak is, maar dat het Gods zaak is. Men ziet in dat dit nieuwe leven geen vrucht is van onze gerechtigheid, maar een geschenk van zijn liefde. En nu staat hij voor dat leven dat hij in de wedergeboorte gelegd heeft in. Hij is er borg voor. In alle standen van het leven zal hij er zelf zorg voor dragen. Wat is dat een troost, hè? Daar wist nou de schrijver van de brief aan de Korintiërs van. Paulus, de briefschrijver, werd in de gemeente van Korinthe door niet alle hoog gewaardeerd. Er waren er die andere dienaren in Christus kerk een hogere plaats gaven dan Paulus. En gaat Paulus zichzelf nu verdedigen? Gaat hij strijden voor zichzelf? Stelt hij zichzelf centraal? Nee. Hij laat horen: wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere. En wij hebben deze schat in aarde vaten. Welke schat? De uitnemende kennis van de heerlijkheid van Jezus Christus. De vaten nu hebben de waarde niet, maar wat erin zit. Het gaat niet om het vat, maar om de schat. En wij zijn maar aardevaten gelijk. Het was de Korintiërs duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Aardevaten werden gebruikt om kostbaarheden te bewaren, goud en zilver. In tijd van nood werden deze vaten ingegraven in de grond om de schatten te verbergen voor de begeerte van vijanden. Wel nu, zegt Paulus, ik ben, ja, wij allen, zijn zo'n aardevat gelijk. Hoe het nu met die vaten ging? Hij getuigt, wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid der kracht aan God zij en niet aan ons, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, maar niet mismoedig, vervolgd, maar niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven, altijd de doding des Heere Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons zou geopenbaard worden. En dan komt de tekst. De tekst is 1 Korinthe, 2 Korinthe, 4 en daarvan het 11e vers. 2 Korinthe 4, vers 11. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven, om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dus wie het leven in Christus bezit, die wordt dus ingewikkeld in de strijd. Maar juist in die strijd wordt ervaren wat men in Christus heeft. Dat in hem alles aanwezig is en door hem alles gewerkt wordt om in die strijd die er van binnen en van buiten kan zijn, staande te blijven. De preek wordt verdeeld in 3 punten. Daarboven schrijven we Christus leven geopenbaard in de zijne. Christus leven geopenbaard in de zijne. In de eerste plaats, wie deze levensopenbaring geldt, dus in wie dat leven geopenbaard wordt. Ten tweede, onder welke omstandigheden deze levensopenbaring tot stand komt, dus onder welke omstandigheden. En in de derde plaats, wat deze levensopenbaring voor doel heeft, dus het doel. Dus ten eerste wie deze levensopenbaring geldt. Ten tweede onder welke omstandigheden deze levensopenbaring tot stand komt. En in de derde plaats wat deze levensopenbaring voor doel heeft. In de eerste plaats dus wie geldt deze levensopenbaring. In de levende nu wordt Christus leven geopenbaard. Paulus zegt het ons in de tekst, wij die leven. Aan welk leven moet hier gedacht worden? Aan het natuurlijke leven? Het leven waarin wij staan vanaf het uur van onze geboorte? Nee, duidelijk zegt het doopsformulier ons dat dit toch niet anders is dan een gestadige dood. Hier wordt door de apostel gedoeld op mensen die het leven uit God kennen. Dat in de wedergeboorte gewerkt wordt in het hart van een dode zondaar. En dat leven heeft ook Paulus gekregen. Ook van hem gold dat hij dood was door de zonde en de misdaden. Tot roem van Gods genade kon hij schrijven aan de gemeente van Efeze. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Op de weg naar Damascus is de Heere hem te sterk geworden en heeft hij naar zijn welbehagen nieuw leven verheerlijkt in die dode zondaar Paulus. En vanaf dat ogenblik is hij pas echt gaan leven. Hij is dit zich volkomen bewust. Hij bemerkt dit en vandaar zijn getuigenis. Wij die leven. Wat is dat nou eigenlijk, leven? De beste verklaring van leven is er geen verklaring. Want het is een wonder. Leven is een wonder. Ook dit natuurlijke leven. Ga maar eens naar een professor in de chemie met wat tarwekorrels en vraag hem of hij die tarwekorrels wil onderzoeken en analyseren. Na verloop van tijd komt u weer bij hem terug en dan krijgt u de mededeling, er zit zoveel procent in van dit en zoveel procent van dat. Als u nou na een paar dagen bij diezelfde professor terugkomt en u zou al die losse onderdeeltjes bij elkaar meenemen en u zou zeggen, U bent knap en u kan heel veel. Ik heb hier die verschillende onderdeeltjes. Wilt u er nou even wat tarwekorrels van maken? Nou, na verloop van tijd, dan kunt u die gevraagde korrels wel halen in het laboratorium van de professor. Maar u hoort dan deze opmerking erbij. Hier hebt u de gevraagde tarwekorrels, maar één ding ontbreekt eraan. Het leven. Dat kan ik er niet inbrengen. Maar professor, wat is dan het leven? En diezelfde geleerde staat met opgetrokken schouders en geeft u ten antwoord: wij zullen het niet weten. Als nou het natuurlijke leven al een wonder is, hoe zullen we dan het leven dat uit God is kunnen verklaren? We kunnen er echter wel iets van zeggen. Het leven dat in de wedergeboorte geschonken wordt in het hart van een dode zondaar, is verdiend door de Zoon van God. Om dat leven te verwerven, heeft Hij zichzelf in de dood gestort, in een drievoudige dood. De dood heeft Hij gedood, om zo het leven en de onverderfelijkheid aan het licht te brengen. En dat leven, dat duur verworven leven, dat schenkt de Heer nu uit vrije genade. En wie dat nu krijgt, die gaat leven. Het wordt ook gemerkt en gezien aan zo iemand. Kunnen we zelf het leven niet definiëren? Het leven is wel te herkennen aan levenseigenschappen. Dat wordt in het natuurlijke leven toch ook al gezien. Denk aan een pasgeboren kind. Als er een kind geboren wordt, wat is dan een eigenschap van dat pasgeboren leven? Dat kind gaat huilen. Dat is nou ook het eerste kenmerk van het leven dat uit God is. De snik, de roep naar God, om God. En zoals die pasgeborene direct grijpt naar de moeder, omdat het onbewust weet dat het buiten de moeder niet leven kan, zo gaat dat leven dat door God in een dode zondaar verheerlijkt wordt, direct tot God uit, de levende God. Gelijk het hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt dan de ziel tot God. Men ontdekt, buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat wordt ook bekendgemaakt aan de Heere in het verborgene, aan de genadetroon. En als nu de Heere door zijn woord en geest zich meer gaat openbaren aan zo iemand, dan wordt ook verklaard waar dat leven vandaan komt. Wie nou de verdienende oorzaak is van dat leven, namelijk Christus. Het leven is zeker een geschenk van de drie-enige God, maar Hij heeft het leven verdiend en Hij heeft de bevoegdheid gekregen om dat te geven. En Hij schenkt het naar het welbehagen van God. Ja, Hij maakt het zo dat men kan getuigen. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij liefgehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Zij nu, die leven door Hem, kunnen het buiten Hem dus niet meer stellen. Zij gaan staan naar gemeenschap, naar gemeenschapsleven. Nu kan het wel eens zo dor en dodig zijn van binnen, dat ze niets van dat leven bij zichzelf ontdekken. Maar in hun dorheid, in hun dodigheid, kunnen ze het toch niet uithouden. Vandaar dat ze net als David roepen: mijn ziel kleeft aan het stof. Ai, maak mij levend naar uw woord. Psalm 119, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Er is immers niets zaligers dan leven aan je ziel te kennen. Wij die leven. Paulus stelt de positiviteit, de realiteit, werkelijkheid. Wij hebben gemeenschap gekregen met Hem, die het leven zelf is. Van u en van mij zou dit gezegd kunnen worden. Van zichzelf kon hij dat niet direct zeggen, na de opening van zijn zielsogen. Toen was dat hem nog niet duidelijk. Hij had er toen nog geen licht over. Maar door het onderwijs van woord en geest heeft hij er licht over gekregen. Dat dit leven ook in zijn ziel verheerlijkt was. Het leven van de geest uit Christus Jezus. Nu hoor ik iemand in ons midden zeggen: Mocht ik dat nu maar eens geloven. Ja, weten dat dat leven nou ook in mij is. Wat ik dacht dat het leven was, het leven des geestes uit Christus Jezus, dat is het nou net niet. Weet u wat u dan nodig hebt? De Heilige Geest, de werking van die geest, want niemand kan zeggen de Heere te zijn, Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. U hebt niet een vriend of vriendin nodig die zegt dat u wel het leven bezit, maar die geest des Heeren is onmisbaar op de levensweg. Hij ontdekt, hij neemt weg wat verdwijnen moet, hij leidt en hij leert ook. Hij maakt levend en doet als geestelijk levende leven en wandelen. Hij draagt er zorg voor dat Christus leven gezien wordt, tot openbaring komt in de zijne. Dat zien we in het bijzonder in onze tweede gedachte als we gaan denken over onder welke omstandigheden die levensopenbaring tot stand komt. Paulus schrijft, wij die leven worden altijd in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Wat bedoelt hij daar nou mee? Vraagt u misschien wel. Als boodschapper van het evangelie moest hij ook krijgen wat Christus lijden was geweest. Moest hij dan in diezelfde mate gaan lijden als Christus? Nee, het lijden van een mens, ook niet van een bekeerde, kan nooit vergeleken worden met het lijden van Christus. Niemand kan nog zal ooit lijden als hij. Hij leed als schuldovernemende borg en als plaatsbekledende borg voor zijn kerk. Paulus zal ons Heere wil veel moeten meemaken. Heeft de koning het zelf niet gezegd? Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. En Ananias heeft het uit de mond van de Heere vernomen. Ik zal hem, namelijk die Paulus, tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat is realiteit geworden. Paulus werd een vervolgde. Ze zaten hem voortdurend op de hielen. Elke keer probeerden ze de vernielende handen naar hem uit te slaan. Ze wilden hem grijpen. Hij werd vervolgd, verdrukt, neergeworpen. In ons tekstverband heeft hij het er ook over. Wij die leven, dus niet alleen ik, maar ook u. Wij worden altijd, steeds, voortdurend in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Juist omdat dit leven van de geest uit Christus in ons verheerlijk is geworden, is de vijand op de been gekomen om dat leven als het mogelijk is in de dood te brengen. Welke vijanden zijn dat dan? Dat zijn vijanden van buiten en van binnen. Vijanden van buiten, die had Paulus te veel. Hij had ze onder de heidenen, maar ook onder de Joden. Vijandschap van het heidendom. Voor een heiden is immers het kruis van Christus een dwaasheid. Hij had echter nog meer last van de vijandschap van de Joden. Voor een Jood is het kruis een voortdurende ergernis. Van beide zou hij nu op zijn levenspad giftige vijandschap ervaren. Uit de vijandschap, uit het verzet, bleek nu duidelijk dat hij een discipel van Jezus was. Het was voor hem een bevestiging dat hij in het goede spoor ging. Dat hij liep op de weg des Heren. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ge zult voor koningen en stadhouders gesteld worden om mijns naams wil. Omdat Christus in zijn leven was gekomen. Daarom kwam hij in nood. En daarom kende hij verdrukking. Daarom stond men hem naar het leven. Vijanden van buiten. Maar er waren ook aan de binnenkant vijanden. En niet alleen heeft hij die. Maar dat hebben alle die het leven bezitten. Vandaar ook dat hierin geldt. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Dus heel de kerk, ook de kerk van heden beleeft en ervaart dit. En nu mag de grote wereld daarbuiten soms even rustig zijn. De kleine wereld daarbinnen ziet de strijd levendig te houden. Om, als het mogelijk zou zijn, dat leven in tweeën te scheuren. En wie is nu de grootste vijand aan de binnenkant? Dat is de mens zelf. Hij heeft in zich verschillende factoren die met dat leven dat uit God is strijd voeren. Om maar één zonde te noemen. Dat is de eigen gerechtigheid. Dat is een van de grootste zonden voor God. Waarom? Vraagt u. Wel, bezet met eigen gerechtigheid wil de mens zelf iets gaan stellen om de gezalfde van God maar niet nodig te hebben en zelf zalig te kunnen worden. De eigen gerechtige die wil zelf dingen doen die hij in rekening wil brengen, om daarmee zijn schuld die hij heeft af te doen. Ja, om daardoor de rekening die hij bij God heeft, indien het mogelijk zou zijn, te betalen. Een begenadigde is echter ook nog niet helemaal verlost van dat zuurdeesem. Want een goede gedachte heeft een mens soms niet van zichzelf. Men kan nog zoveel goeds doen. En een mens kan denken, ik kan bidden. Ik kan veel goed bij anderen doen. Ik ga toch evangeliseren. Maar wat doet men nu hierdoor? Niet anders dan het leven dat in Christus is en in de bekering is gewerkt. Tegenstaan. De persoon van de zaligmaker opzij drukken. Daarom is wegname van onze eigen gerechtigheid, van onze eigen dunk, dringend noodzakelijk. Er is helaas meer. Niet alleen de eigen gerechtigheid is er, maar ook het verstand. Het verstand kan een begenadigd mens zo in beslag nemen, dat men met een verstandelijke kennis zo ver doordringt, dat men de kennis voor de praktijk van het leven gaat houden. Men gaat dan kennis als geloof beschouwen. Het gevolg hiervan is dat men aan de verstandelijke kennis genoeg heeft. Levende werkzaamheden zijn er dan niet. En ook geen vorderingen op de weg der genade. Maar er is helaas nog meer. We denken ook aan ijdele hoop. Wat is dat, ijdele hoop? Om dat goed te weten, moeten we eerst nagaan wat echte hoop is. Die echte hoop, dat is de hoop die niet beschaamt, die bezit men als men mag delen in het zaligmakend leven dat uit God en Christus is. Als je je op goede gronden geborgen weet voor de toekomst. Als je zo'n hoop op de Here hebt, dat je met de dichter kan zingen, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Of, dit is het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Wie nu dit hartelijk kan nazeggen, bezit levende hoop. En de hopende zegt daarom wel eens in het strijdperk van het leven, het zal niet altijd duren, daar komt aan deze tijd een eind, en dan zal God ook door mij eeuwig gediend worden naar de eis van zijn heiligdom. Maar wat is nu ijdele hoop? Dat is een hoop die ook wel ziet naar de toekomst, maar die niet voortkomt uit het zaligmakend geloof. Wie dat heeft, die heeft zelf het verband tussen God en een ziel tot stand gebracht. Het is dus een hoop die geen grond heeft, die God zelf niet heeft gegeven. Vandaar ijdel. Zulk een hoop bezat ook onkunde, waarvan Bunyan ons schrijft in zijn Christenreis. De begenadigde kan zich soms ook op de been houden met een hoop ijdelheid waar hij niets aan heeft. Wat in feite niets anders is dan oorlog tegen Christus, die de levende hoop is van zijn kerk. Niet de tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng kunnen redden, maar hij alleen. Hij moet mijn een en al worden en zijn in leven en in sterven, mijn alles. Vandaar dat de levenden altijd in de dood overgegeven moeten worden, om Jezus wil. En wat is daarvan nu dan het gevolg? Nou, Paulus laat het ons horen. Als hij zegt, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk leven zou geopenbaard worden. We denken hierbij tevens aan wat hij vastgelegd heeft in de brief aan de Romeinen. Alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Strijd buiten. Misschien zijn er geweest die de handen in elkaar geslagen hebben en het hoofd geschud en ach en wee hebben geroepen. Ach, die arme Paulus toch. Wat moet die man daar toch diep door? Ja, druk en strijd aan de buitenkant van het leven. Maar hoe was het aan de binnenzijde? Ook druk, strijd, verdrukking. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Een doorn in zijn vlees. Moet nu weer gezegd worden, arme Paulus? Nee, gelukkige Paulus. Gelukkige Paulus, horen we iemand zeggen. Inderdaad, alle dingen moeten medewerken ten goede. Opdat het leven van Jezus in zijn sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo alleen ging de persoon van de zaligmaker in al zijn heerlijkheid voor hem de enige werkelijkheid worden in leven en sterven. Opdat dat is het grote doel, dat het eigenlijke van de strijd waar het om gaat. Christus met al zijn heerlijkheid niet alleen in zijn ziel zou schijnen, maar ook zou leven. En zo is het geworden. En zo werd het al meer. Vandaar, als men nu Paulus de vragen had gesteld. Wat heeft Christus aan u, Paulus? En wat heeft u aan Christus? Of wat heeft Christus aan een christen? En wat heeft een christen aan Christus? Hij zou zeker geantwoord hebben. Op de eerste vraag geef ik alleen maar dit antwoord, niets. En op de tweede kan ik ook een kort antwoord geven. Alles in mezelf, aan de binnenkant van mijn leven, ontdek ik niets dan vijandschap. Met mezelf zou ik eeuwig ondergaan. Maar Christus, in al zijn schoonheid, heeft zo'n waarde gekregen, dat ik kan zeggen, wat ik met de bruid in het hooglied mag nazeggen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat is dat toch een weldaad, geliefde? Als de Heere nou de strijd van buiten en de strijd van binnen daartoe gebruikt, opdat we kennis mogen maken met de persoon van de zaligmaker. Wat zegt u? Kennis maken met de persoon van de zaligmaker? Jazeker. En u hebt zo even gezegd dat het leven van de wedergeborene al in Christus is. Inderdaad, maar we hebben ook gezegd dat de levendgemaakte dat niet altijd weet. Dat de levendgemaakte op de vraag of hij de persoon van de zaligmaker kent, heel vaak een ontkennend antwoord moet geven. Hoe is dat nou te rijmen, vraagt u misschien. Nou, heel eenvoudig. Denk maar weer aan het natuurlijke leven. Zo'n pasgeboren kind heeft een vader en een moeder. Als het een paar weken oud is, gaat het oog krijgen voor die moeder. Het laat een poos later geluiden horen. En straks gaat het zelf de naam van vader zeggen. Zo gaat het ook in het geloofsleven. Als een mens van dood levend gemaakt wordt, is in het beginsel wel het geestelijke kind geboren. Maar nu moet het door de werking van Gods woord en geest gaan ontwikkelen, gaan opgroeien. Kennis krijgen van een drie-ene God en van de zaligmaker. En dat is nu de grote leiding van God. Dat iemand die leven in zijn ziel heeft ontvangen, maar de persoon van de zaligmaker nog niet kent, hem nodig krijgt. En hem gaat zien als onmisbaar noodzakelijk. Ziet u nu waarde in hem, dan gaat u er zin in krijgen om met Maria van Bethanië aan zijn voeten een plaats in te nemen om onderwijs te ontvangen. Door zijn onderwijs gaat u de waarheid Gods voor eigen hart en leven bevindelijk kennen en verstaan. En wordt u gelijk aan hem verbonden. En wel zo dat u uitspreekt: in hem is al mijn heil en zaligheid gelegen. Wie nu dit zegt, die is met zijn eigen gerechtigheid in de dood gekomen en heeft ingezien dat hij daarmee God niet kan dienen, dat dat hem mishaagt en dat het blinkende zonden zijn voor God. En daar de Heer Jezus in zijn hoge priesterlijk werk aan zo iemand geopenbaard werd, wens die ook al het zijne kwijt te raken. Vandaar de wede Heere, ontneem mij maar alles waarmee ik pronk, en reinig mij. Neem weg al wat ik zelf niet kwijt wil, opdat er plaats komt voor hem die het offer en de priester tegelijk is. Want alleen in dat offer vindt uw heilig oog, maar ook uw goddelijk hart behagen. Dan wenst u ook te sterven om Gode te leven. Gemeente, wat is het noodzakelijk voor u en mij de strijd te kennen van buiten en van binnen, opdat wij sterven, ja gedood worden, opdat wij aan het einde komen met alles wat van ons is. En dan alleen begint Christus zijn werk en gaat hij zijn heerlijkheid openbaren, zo dat ik niemand anders nodig heb dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hoor eens naar het gebed van zo iemand. Wat bidt zo iemand nu? Wil, o God, mijn bede horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In ver afgelegen streken schier bezweken zoek ik heul bij u alleen. Christus leven, geopenbaard in de zijne. We zagen eerst wie in deze levensopenbaring delen mogen. Vervolgens onder welke omstandigheden deze levensopenbaring tot stand komt. Maar ook wat deze levensopenbaring voor doel heeft. En nu komt tot u en mij de vraag: behoren wij nu tot die levenden? Bezit u nou dat leven uit hem? Worden de levenseigenschappen bij u aangetroffen? Zo niet, wat is het dan nog een voorrecht dat u nog het natuurlijke leven mag bezitten? Wat is het een grote liefde van de Heere dat u nog in het heden bent, in zijn huis ook nog, en dat u nog bent in het heden der genade, in de dag van zalig worden? Vandaag laat de Heere u nog horen dat het leven, dat alles wat u mist, bij hem te krijgen is. U kan het krijgen om niet, uit enkel genade. Is dat geen wonder? Niets verdiend en nu voor niets wordt alles verkregen. Misschien zijn er hier wel die zeggen: ja, dat is nu juist zo zwaar. Er zou wat voor gedaan moeten worden. Dan zou er misschien veel meer tot stand komen dan dat je het nu om niets krijgt. Nee, dat is dwaasheid, gemeente. Denkt u dat iemand die zo'n vuile bron in zich omdraagt iets tot stand kan brengen dat God aangenaam is? Iets kan presteren waardoor God bewogen zou kunnen worden? God is alleen bewogen geweest in zichzelf. Vandaar dat hij alles en daarom ook het leven uit genade schenkt. En hij kan het schenken op grond van de verdiensten van Christus. Wat zou dat nu toch een geschenk zijn? Als vandaag, door de Heilige Geest, nou dat licht ontstoken werd in ons verstand en in ons hart. En wij tot de ontdekking kwamen dat wij hiertoe het leven genoemd hebben. Wat wij hiertoe het leven genoemd hebben, dat dat niets is. En als dat nou gezien wordt, als dat dan gaat drukken, dan ga je roepen en vragen om het leven. Dan is het: zie mij, Heer, wie elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat gij mijn rampen ziet. Gemeente, wat zou dat vandaag tot een eeuwig getuigenis worden, als u die gestalte kent. Jonge mensen, hoe heb je onder de preek gezeten? Heeft je ziel gereageerd op dat leven? Of heb je je ondertussen bezig gehouden met wat jij leven noemt? ben je misschien bezig geweest met berekeningen, denkend aan wat allemaal nog komt. Satan is overal, dat heeft ook de apostel Paulus ervaren. Hij is ook hier, als het woord van God wordt gepreekt. Deze wordt dan misschien bezig gehouden met de vakantie, die met een of ander examen, weer een ander met zakelijke moeilijkheden. Ach, vul het zelf maar in. Waar het woord van God gebracht wordt, daar is de Satan op de been om dat gestrooide zaad te verstikken. Bid daarom veel om de leiding van de Geest des Heren. Vraag ook veel, o God, ik mis het leven. Schenk het mij toch uit louter genade. De apostel Paulus heeft ervaren wat vrije genade was. De Heere gaf het Paulus niet omdat hij het wilde, maar God wilde het hem geven. Houd aan, grijpt moed, rust niet, voordat u deze levensopenbaring uit genade hebt gekregen. Kunt u op de vraag of dat u het leven hebt een bevestigend antwoord geven? Ik hoor iemand zeggen, kon ik dat maar, wist ik dat maar? Ik vrees soms wel eens dat het gevoelswerk en angst is. U bent er niet mee gebaat als mensen u een antwoord geven, maar alleen als de Heere het zegt, dat het waarlijk zijn werk is. En daarom houd nou toch bij hem aan. We horen een ander zeggen, ik mag niet ontkennen dat de Heere dat levendmakende werk in mij verheerlijkte, maar ik mis wat. Wat mist u dan? Ik mis de Heere Jezus. Hij is mij wel onmisbaar geworden. Tot zaligheid heb ik hem nodig. Zou hij ooit mijn deel kunnen worden? Wij mogen u heden verkondigen. Het is voor al Gods volk eeuwig meegevallen. Hadden ze het zelf moeten doen, dan was er niks van terecht gekomen. De Heere heeft het echter gedaan. Hij heeft hun het leven gegeven op zijn tijd en ze met zijn Zoon verenigd. Vraag steeds naar het leven uit hem, opdat het zo in u gaat werken dat u niet meer rusten kunt buiten hem die het leven is. Velen hebben hem gezien en omhelst met de armen van het zaligmakend geloof. En wat moeten wij nu kwijtraken om dat te kennen in de beleving? Wel, wat al is gezegd. Alle mededingers die graag de hoogste plaats in ons hart en leven willen hebben, die vijanden zijn van Christus en al zijn weldaden, al die mededingers die moeten gedood worden, uit ons leven weggenomen worden. Daar mag dan wel een gedurig gebed in ons omhoog gaan. Dierbare Geest van de Vader en van de Zoon, ruk u dan al die mededingers maar uit mijn hart en leven toch eens weg. En dat die plaats door de dierbare zaligmaker mag ingenomen worden. Wil toch wegnemen alles wat er niet in hoort. En maak plaats voor hem, voor wie er geen plaats was. Hij heeft toch eens in een beestenvalstal gelegen. Vandaar is er ook voor u nog hoop. Hij wil leven verheerlijken. Ja, wonen en werken in ongeschikte. Hebt u het leven uit hem ontvangen? Is hij u geen onbekende? U hebt weer gehoord waar de strijd van buiten en van binnen voor nodig is. Het heeft een tweeërlei doel. Wij steeds minder worden, wij aan het eind, wij in de dood, opdat er alleen plaats komt voor hem. Wat zou dat groot zijn, volk des Heren, als hij ook ons leven zo ging vervullen, dat we met de discipelen gingen beleven. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Ook al zit je midden in de zorgen en moeilijkheden. Als ik nu hem maar mag zien, en de vruchten van hem mag proeven. Heere, zegt dan die begenadigde, keer dan mijn kroon maar om. En nog eens om. En nog eens om. En laat hij die er recht op heeft, die kroon ontvangen. De kroon die hem toekomt. Ja, laat ik niets meer overhouden buiten hem. Laat ik niets kunnen zonder hem. Laat mij leven door hem, opdat hartelijk getuigd kan worden, het leven is mij Christus en het sterven eeuwig gewin. Amen.